Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Meinert Schut en vandaag praat ik met Peter Rikhoff, algemeen directeur en oprichter van overnameplatform Brooks. Is de overnamemarkt de coronadip al helemaal te boven? En waarom melden steeds meer vrouwen zich eigenlijk op deze markt? Wat is nou jouw persoonlijke favoriete bedrijf dat momenteel te koop staat? Ik neem aan dat je elke dag even zit te kijken.
Nou, eerlijk gezegd doe ik dat niet, want dat leidt mij ook enorm af. Ja. Een van de grootste fouten die je als ondernemer kan maken, is dat je denkt, oh, daar zie ik ook een kans. En daar zie ik ook een kans. Ja. Heb ik zelf aan de lijf ondervonden. Maar dus om mezelf te beschermen, let ik eigenlijk wel op de profielen, maar meer of het er allemaal textueel goed staat en of het duidelijk is. Ja. Maar ik ga niet zo ver dat ik me in al die bedrijven ga verdiepen en nadenk van, goh, zou dat wat voor mij zijn? Maar dan word je alleen maar heel onrustig van.
Je bent duidelijk ook nog steeds iemand van de inhoud. Je hebt natuurlijk een verleden bij managementteam en Sprout.
Ja.
Maar wat is nou een bedrijf waar je denkt de afgelopen jaren van, nou, dat was zo bijzonder dat erop stond?
Nou, maar goed, dat is de categorie exotisch, zoals ik dat noem. Ja. Ik zag een duikschool op Bonaire.
Oh, leuk.
En heel eerlijk gezegd, precies.
Ja.
Daar heb ik best even over nagedacht. Ik denk, ja, why not? Ja. Ah, dan kom je een beetje in de ik-vertrek-sfeer terecht. En nou, daar ben ik nog helemaal niet aan toe.
Nee.
Maar dat was wel wat. Ik zie nog wel eens op journalistiek gebied iets voorbij komen. Volgens mij, ik geloof de Reporter Online of zo heeft ook nog bij ons erop gestaan. Ja, alles in ons vakgebied, dus platforms, kijk ik dan altijd wel met een oog naar. Ik bedoel, wij doen.
Maar volgens mij heeft er ook wel eens een voetbalclub op gestaan, toch?
Ja, nee, dat was een hele mooie. Dat was NAC Breda. En dat, het mooiste is voor ons als dat soort bedrijven erop staan. Want dat genereert een enorme publiciteit. En toen we het erop hebben gezet, hebben we ook. Want NAC zocht inderdaad nieuwe aandeelhouders, nieuwe eigenaren. Toen hebben we dat ook nog eens een keer met een persbericht een beetje rond verspreid. Ja, die dag is de website ontploft. Ja. En uit alle hoeken en gaten, mensen die ik 30 jaar niet meer had gesproken, die kwamen dan. Het is zelfs nog bij Johan Derksen geweest in Voetbal Insight. Die Chris Woerts, die heeft altijd nieuwtjes.
Ja.
Van waarvan de helft heel twijfelachtig natuurlijk.
Maar deze klopt het.
Deze klopt het dus wel. En die vertelde dus dat, die had weer een nieuwtje. NAC Breda staat op het overnameplatform Brooks. Nou, dat was voor ons geweldig.
Nou ja, misschien komen ze in Arnhem op een idee, hè? Bij Vitesse.
Nou ja, dat is geen nieuws meer. Die zoeken eigenlijk al jaren naar een nieuwe eigenaar. Dus dat is wat
minder. Maar misschien via jullie platform.
Zou wel mooi zijn. Ja, wat mij betreft bij deze open aanbod om het op het platform
te zetten. Ik vond toch het leukste, dat was ook het eerste wat ik noemde, een foodtruck.
Ja.
Die staat er op jullie pagina met een vaste plaats vlakbij een universiteit in Amsterdam. Ik dacht van, je doet of hele goede zaken of je tent wordt kapotgeslagen.
Ja, precies. Nee, in die zin zijn we heel actueel. Dus je ziet ook opportunistische ondernemers natuurlijk op het moment in coronatijd waren allemaal groothandel medische hulpmiddelen en ik weet niet of Siewert het erop had gezet, maar in ieder geval, je ziet dat ondernemers ook heel snel inspelen op wat er gebeurt. Zonnepanelen, dat soort zaken. Maar goed, 80% zijn toch wel reguliere MKB-bedrijven. En dat kan van alles zijn.
Nou ja, dat inspelen op wat er allemaal gebeurt, dat is wel interessant. Laten we het even over trends hebben in die overnamemarkt. Hè? Ja. Want de wereldwijde overnamemarkt bereikte vorig jaar de laagste waarde in 10 jaar tijd. Hè? Maar lijkt er nu echt wel uit te klimmen.
Ja.
Hoe staat het er op dit moment voor?
Nou, allereerst die berichtgeving en die waardes, dat gaat vaak over, wij noemen dat de corporate markt. Dus de echte hele grote overnames. En dan
hebben we het over miljarden.
Miljarden. Dus dan is het in 2021 is het de 300 miljard. En dan is het in 23 is het 190 miljard. Maar hoe dan ook.
Als een paar van die hele grote bedrijven worden verkocht.
Precies, dan heb je dat verschil al. Of de overnamemarkt, MKB-overnamemarkt, bedrijven tussen de ton en de 10 miljoen. Misschien iets meer nog. Daarvan kan je zeggen dat het best wel een stabiele markt is. Okay. Die gaat eigenlijk altijd wel door. Dwars door de conjunctuur heen. Je ziet wel op het moment, kijk, wat wel eventjes een dip gaf, was 1,5 jaar geleden. De inflatie die vloog de pan uit. Rente ging omhoog. Geografische onrust, Oekraïne, noem maar zo. Ja, dan is iedereen wel even wat voorzichtiger. Dat heeft wel een dempend effect. Maar er zijn zoveel redenen om een bedrijf te verkopen voor een ondernemer. Even los van de ideale omstandigheden. Hè. Hij kan er geen zin meer hebben. Of hij of zij ziek zijn. Ruzie met een partner. Een scheiding. Gewoon iets anders willen. Dus er is zoveel reden. Dat gaat eigenlijk altijd door.
Wel door.
En als je er één keer klaar mee bent, zeggen we altijd, dan ben je er meestal ook wel klaar mee. En dan kun je daar maar beter snel iets mee doen. Want als je dan doorsukkelt met het bedrijf, dan loopt alle waarde eruit.
Ja, een van die redenen kan natuurlijk zijn dat de waarde er inderdaad uitloopt en dat het gewoon niet meer lekker loopt bij zo'n bedrijf. Hè. Tijdens corona dachten we allemaal dat bedrijven met bosjes zouden neervallen. Nou, dat bleef tot nu toe uit, ook door steun van de overheid.
Zeker.
Maar uit cijfers van het CBS, die deze week verschijnen, blijkt dat het faillissement in de eerste 4 maanden van dit jaar met 47% is toegenomen. Ja. Hoe kijk jij naar dat soort cijfers?
Ja, ik denk een logisch gevolg nog steeds van wat er uiteindelijk gebeurd is. Heel veel steun en het uitstellen van belasting. En ondernemers zijn opportunistisch. Dus een aantal hebben dat allemaal massaal gedaan en niks gereserveerd voor als het dan terug moest worden betaald. Ja, ik vind het ook een beetje een teken van, ik zou bijna zeggen, nonchalant ondernemerschap. Het loopt wel los en dat regelen we wel. Nou, dat is dus niet zo. Ja, zien wij dat terug? Ik denk dat een aantal van die bedrijven hadden zich eerder dat kunnen bedenken en bijvoorbeeld naar Broeks kunnen stappen om een bedrijf te verkopen. Ik bedoel, op het moment.
Maar merk je dat dan nu ook?
Nou, we hebben niet zoveel, we noemen dat distressed bedrijven. Mm. Dat valt eigenlijk wel mee, want dat is natuurlijk ook de allerslechtste onderhandelingspositie die je kunt hebben als ondernemer. Dus ja, het is misschien als een doorstart is het nog een zeker een optie. We zijn wel eens bezig geweest met curatoren waarvan we zeggen, je moet veel eerder Broeks inschakelen op het moment dat zo'n bedrijf een probleem is. Want dan is er nog wat te doen. Want even later ben je failliet. We kunnen in ieder geval in 24 uur 50.000 ondernemers en investeerders bereiken. Nou, dat bereik heeft een gemiddelde curator echt niet.
Nee.
Wat hij doet, die kijkt naar een paar concurrenten. Die belt nog eens wat rond en dan zegt hij, ja, het is niet gelukt. En vervolgens gaat zijn bedrijf failliet. Ik denk dat daar nog wel een markt ligt. Maar over het algemeen is dat voor ons nog beperkt. En nogmaals, het is niet de ideale situatie om te gaan onderhandelen.
Nee, precies. Zo'n platform waar heel veel partijen bij elkaar komen geeft ook misschien wel inzicht over hoe mensen denken over ondernemen. Hè? En of dat verandert.
Ja.
Is ondernemen op dit moment anders dan ondernemen van vroeger? Waar bijvoorbeeld iemand een bedrijf opzette, tot het einde daarmee bezig bleef en gewoon het aan iemand van de familie overdroeg?
Ja, zeker. Nou ja, dat hebben we de afgelopen, ik zou zeggen, bijna 20 jaar wel zien gebeuren. Toen ik begon, toen was het nog die babyboomer, hè, die 60er, 65er, die eigenlijk al 30 jaar bezig was. Ja. Toen er vervolgens achter kwam dat zijn kinderen niet wilden overnemen en eigenlijk toen een probleem had. Maar toen was het heel normaal om tot je pensioen door te gaan. En toevallig ook vandaag of gisteren stond in de krant, er was nog een grote horecazaak in Twente.
Ja.
Waarbij de kop was, zaak draait als een tierenlier, maar toch willen de eigenaren er vanaf.
Artikel in Tubantia was dat.
Ja, precies. En die eigenaren waren dan 32 en 34. En dat vind ik heel erg illustratief voor hoe de nieuwe generatie er nu in staat. Die gaan echt niet meer door tot hun 60ste. Die gaan iets opbouwen. En op het moment dat ze het goed kunnen verkopen. Maar dan zijn ze ook na 10 jaar toe aan iets nieuws. De reden die wij het meeste krijgen, als we vragen aan ondernemers waarom we het dan nu verkopen, is toch, ja, ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Ja.
Maar gaan ze dan vervolgens ook kijken op Broeks om te kijken of er inderdaad daar de nieuwe uitdaging te vinden is? Of gaan ze echt met pensioen op hun 32ste?
Je moet een heel goed bedrijf waar je voor heel veel geld verkocht. Maar ik raad niemand aan om op zijn 32ste met pensioen te gaan. Maar het grappige is wat we juist zien, dat die mensen verkopen via Broeks. En die zien we gewoon na 3 of 6 maanden weer terug op het platform om weer iets te kopen. Dus in die zin is het voor ons een soort continuering van de relatie, waarbij die ondernemers ook hebben ontdekt dat het, en dat pleiten wij ook altijd voor, het is vaak slimmer en ook uiteindelijk minder risicovol om iets over te nemen wat al bestaat dan van scratch af aan te beginnen. Ja, kijk,
je hebt al klanten.
Ja, precies. Je hebt al klanten. Er is een product. Dus er zijn al inkomsten. Er is al een cashflow. Je kunt er dus al bij wijze van spreken van leven. Je kunt direct aan de slag en dat verder uitbouwen. Kijk, ik spreek uit ervaring. Als je iets van scratch af aan opstart, nou, dan moet je allereerst al last hebben van heel veel overmoed, laat maar zeggen. Je moet er heilig in geloven. En je moet er ook bereid zijn om gewoon 3 tot 5 jaar bloed, zweet en tranen in te stoppen. Ja. Waarbij met alle risico's van die...
Nul zekerheid.
Heel veel onzekerheid. Ja. En uiteindelijk zijn het 1 op de 5 bedrijven wat wordt gestart, wordt een succes. Ja. Wordt een goed winstgevend bedrijf. Heel vaak blijft het steken in een soort eenmansactie. Of mensen stoppen ermee of ze gaan failliet. Maar alle ondernemers die beginnen, die denken natuurlijk dat hun bedrijf een succes gaat worden. En dat is ook prima. En zeker als je jong bent, moet je het vooral blijven geloven. Maar ik adviseer mensen die al een beetje ervaring hebben en ook misschien de middelen om het te financieren, om iets over te nemen.
Nou, ik wil graag straks nog even met je hebben over het verschil tussen mannen en vrouwen op de overnamemarkt. Gelukkig zien we steeds meer vrouwelijke ondernemers. Ja. Gelukkig, maar vroeger was het meer een mannending, vrees ik. Maar we zijn heel benieuwd hoe die verschillen zijn en of jullie die uit het overnameplatform kunnen destilleren. Maar ik wil je eerst even een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je nuanceren. Okay. Die ruimte is er altijd. We beginnen met het eerste dilemma. In Nederland hebben we alles bereikt wat we willen. Of, nou, er valt voor ons nog genoeg te bereiken. Ik focus dus juist op Nederland.
Ten aanzien van Brooks bedoel je?
Ja, je hebt ook nog een ander bedrijf. Daar gaan we het zo ook nog
even
hebben.
Nee, er valt voor ons nog genoeg te ontwikkelen. We zijn al niet op de helft.
Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Peter Rikhoff, algemeen directeur van overnameplatform Brooks. Die is inderdaad, want het lijkt toch een beetje een kleine markt. En je hebt wel eens gezegd, we zijn de funda van de overnamemarkt.
Ja, klopt.
Maar ja, dan heb je ook wel heel veel in handen.
Nou, er zijn twee drivers van deze markt. Dat is wat ik al zei, die nieuwe generatie die eerder verkoopt. Ja. En daarmee is het aantal transacties de afgelopen jaren verdubbeld. En bedrijven komen eerder op de markt. En elke transactie is voor ons een moment. En dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Want nu stromen de 30ers, 40ers en ook 20ers. Die gaan straks uitstromen met hun bedrijf. Dus dat aantal gaat flink omhoog. We hebben in het begin eigenlijk alleen maar gewerkt met adviseurs. Maar de grote groep is natuurlijk die ondernemers die bedrijf opstarten. En dan is Brooks niet alleen relevant aan het eind van de rit. Maar je ziet ook, waarom zou je niet naar Brooks kijken op het moment dat je een investeerder zoekt en een deel van je aandelen zou willen verkopen. Of dat je in een groeiscenario zit en je zoekt een strategische partner. Dat zijn allemaal, zoals wij dat noemen, transactiemomenten waarin Brooks relevant is. En ja, die groep die... Ik denk dat 15% van alle ondernemers Brooks kent.
Ja, maar je gaat dus eigenlijk gewoon je dienstverlening vergroten nog verder. Binnen die overname.
Met name doelgroep ondernemers. Daar bereiken we denk ik nu 15% mee. Terwijl Funda bekend is bij 90% in Nederland. Dus dat is denk ik nog een kloof die wij ook kunnen dichten.
Dus je hebt nog niet dezelfde status als Funda met Brooks?
Nog niet. Bij de mensen die bij ons betrokken zijn wel. Maar we zijn nog niet in die zin de Funda qua naamsbekendheid. Nee.
De vraag over het buitenland komt natuurlijk ook voort uit het internationaal overnameplatform dat jullie ook hebben opgericht, hè? DealSuite.
Ja.
Is dat omdat je vooral heel veel kansen zag in het buitenland, of dat toch die Nederlandse markt misschien ook wel een beetje te klein is? Dat uiteindelijk DealSuite de belangrijkste van de twee wordt.
Ja, nou, uiteindelijk ligt daar nog meer groei. Misschien goed om even te vertellen, DealSuite is in 2017 begonnen. Het is begonnen
omdat Brooks in 2007.
Ja, 2007. Ja. Dus na 10 jaar. Ja. Het is eigenlijk begonnen omdat adviseurs zeiden van ja, hoe dan ook, onze klant of wij willen niet dat bedrijf toch op een platform komt. Toen hebben we gezegd, prima, gaan we voor jullie een besloten ruimte maken. Dat noemden we DealSuite. En dan kunnen jullie dat met elkaar uitwisselen. Nou, het gevolg was dat daar overigens ook bedrijven in één keer inkwamen in die besloten ruimte die wij niet terugzagen op het platform. Want toen durfden die adviseurs dat wel. Dus het heeft juist voor een marktverruiming gezorgd.
Het zijn ook veel grotere bedrijven, kan ik me dan voorstellen.
Grote bedrijven. Daar is ook een minimum. Ik geloof 1,5-2 miljoen is de ondergrens. Okay. Dus daar hebben we bedrijven tussen de 2 en de 100 miljoen.
Ja.
En daar ga je al richting.
Het zijn nog niet die grote corporates.
Nee, maar dat is weer een andere markt. Want daar zijn eigen koper en verkoper meestal wel bekend.
Oh ja.
Daar gaan ze niet op een platform. Philips gaat niet op een platform een andere elektronica gigant zoeken. Dus de matching gaat daarop gewoon op individueel niveau. Maar in de middenmarkt en met name de Europese middenmarkt is natuurlijk erg interessant. Want dat was de volgende stap. In Nederland werd het in één keer een groot succes. Binnen 2 jaar 90% van alle advieskantoren en investeringsmaatschappijen maakten gebruik van DealSuite. Toen hebben we de stap naar het buitenland gemaakt. Inmiddels zijn we in 42 landen actief. Een Nederlandse adviseur kan een bedrijf in 42 landen uitzetten.
Ja.
En die markt is natuurlijk nog lang niet vergeven. Sterker nog, ook daar zijn we overigens in onze soort de marktleider.
Ja.
Maar die markt is gewoon heel groot. Dus in die zin, op beide vlakken hebben we nog gewoon groeimogelijkheden.
Ja. Ja. Even terug naar Nederland. Want je zegt ook, er komen een nieuw soort ondernemers bij die we gaan bedienen, die we willen bedienen. Een deel daarvan is vrouw. Hè? Ja. Steeds meer vrouwen zijn actief op die overnamemarkt. Heb je ook een idee waar dat door komt?
Ja, sowieso is het grappig, die nieuwe groepen. We zien gewoon een afspiegeling van de maatschappij terugkomen op het platform. Ja. Dus niet alleen vrouwen, maar we zien ook steeds meer mensen van allochtone afkomst. Marokkaanse, Turkse ondernemers. Vanuit alle nationaliteiten zien we die. We zien het aan namen natuurlijk terug op het platform. Maar voor de vrouwen ook, dat is tot nu toe de overnamemarkt en alles daaromheen nogal een mannenwereld, kan ik wel zeggen. Ik denk 90% is gewoon man. En vrouwen die waren ook niet. Er waren niet veel bedrijven die op het platform stonden met een vrouwelijke eigenaar. Maar ook daar zie je de demografie doorkomen. Want sinds een jaar of 10, 15 behoren vrouwen. Volgens mij het aantal vrouwen bij de starters is heel groot inmiddels. En je ziet ook langzaam dat die vrouwen bedrijfjes opbouwen en bedrijven. En doorgaan naar eventueel een exit. Dus we hebben ook de afgelopen 5 jaar is het aantal vrouwelijke eigenaren van de bedrijven Broeks verviervoudigd. Dus dat is veel, maar het komt. We hebben het over, het was 3-4%, het is nu 15%. En de verwachting is dat in 2025 richting de 20% gaat.
Ja. Ja, dus volgens mij zie je dan ook verschillen in manieren waarop mensen omgaan met overnames. Zitten vrouwen anders in de wedstrijd?
Er zijn denk ik verschillen. Je ziet vrouwen met name in bepaalde branches vaak. Hè. Zakelijke dienstverlening, e-commerce. Ja. Minder natuurlijk in bouwbedrijven of in transport, laat maar zeggen. Maar wat je ziet bij vrouwelijke ondernemers, die ondernemen sowieso wat voorzichtiger. Je zou kunnen zeggen verstandiger. Dus die doen het allemaal stapje voor stapje. Veel vrouwen beginnen ook vaak ondernemen vanuit een passie. En dan op het moment dat bedrijf per ongeluk, zou ik bijna zeggen, een succes wordt. Maar ook uiteraard door heel goed ondernemerschap en hard te werken. Dan hebben ze al iets eerder als een man van, nou, het wordt nu zo groot. Ik ben alleen nog maar aan het managen. Ik wil eigenlijk vooral ondernemen, leuke dingen doen. Ik ga het maar verkopen.
Ja.
Mannen gaan dan vaak nog een volgende stap maken. Die gaan bijvoorbeeld in zee met de investeringsmaatschappij. Hè, om vervolgens nog eens een keer een volgende groeistap te maken. Dat doen vrouwen wat minder. Dus je ziet inderdaad dat die vrouwen zie je nu allemaal op het platform komen. En ook succesvol hun bedrijf verkopen.
Tot slot nog, Peter, je eigen toekomst. Want in een interview zei je vorig jaar nog, als mijn ambitie met DealSuite gehaald is. En nou, als ik net hoorde, dan ligt die ambitie nog best wel hoog. Vind ik het mooi geweest. Heb je enig idee hoe lang het nog duurt voordat je de grootste van Europa bent? En dat je dan misschien zegt van, nou zet ik mijn eigen platform op het platform.
Ja, nou, sowieso hebben we uiteraard vorig jaar al een eerste. Wij hebben juist besloten die volgende stap te maken, sorry. Dus investeringsmaatschappij Valuate is ingestapt bij ons. En met dat geld zijn we nu bezig om verder uit te rollen in Europa. Ja, die stap is ingezet, maar nog niet afgemaakt. Dus ik heb nu voor mezelf een scenario van nog 3 jaar dat hele traject goed afmaken. Zowel met DealSuite als met Brooks. Ja, en dan heb ik het ook 20 jaar gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel een moment om in ieder geval niet meer zo 100% mee bezig zijn als ik nu doe.
En dan misschien terug naar het geliefde Twente.
Dat zou ook zomaar kunnen.
Ja. FC Twente ook?
FC Twente, daar zit ik regelmatig. We hebben zelfs een huis in Twente. Ja. Dus, maar goed, voorlopig
FC Twente gaat misschien de Champions League in. Dus,
ik ben er nu al de hele week een beetje onrustig over. Maar het gaat zondag gebeuren, ja.
We gaan eens even naar het tweede dilemma. Daar heb je eigenlijk net al wel iets over gezegd, maar ik ga hem toch stellen. Ik ga zo snel mogelijk met pensioen of ik zal altijd actief blijven binnen DealSuite en Brooks.
Ja, met name dat laatste. Dus überhaupt zou ik het woord pensioen, daar krijg ik echt
kriebels van.
De kriebels van en rode vlekken. Dat zou ik absoluut niet willen.
Ja.
Ik denk juist om leuk, gezond en verder te leven, dat je zo lang mogelijk actief moet zijn.
Ja.
mooiste voorbeeld is natuurlijk altijd Warren Buffett. Hè? Die op zijn 92 nog gewoon zijn ding zit te doen. Dat kan ook, maar dan in een iets andere rol. Ik ben nu zeg maar 100% fulltime involved. Ik wil zeker betrokken blijven. Ik bedoel, het is toch in die zin iets wat je bent begonnen en er heel fantastisch is om te zien hoe het zich ontwikkelt. Aan de andere kant ligt niet alleen aan mij, het ligt ook aan andere mensen. Of zij nog toegevoegde waarde zien in hetgeen ik breng. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ik ben by far de oudste in het hele bedrijf.
Ja.
We werken heel veel met jonge mensen. Mij houdt het jong, ik vind het hartstikke leuk. Maar ja, er kan een moment komen dat die aansluiting mist. En dan moet je ook daar realistisch zijn.
Maar wie gaat daarover? Ga je daar helemaal zelf over?
In eerste instantie ga ik daar zelf over.
Ja, want je hebt een meerderheidsaandeel in beide bedrijven?
We hebben nog steeds met mijn partner, we hebben nog steeds een meerderheidsaandeel. Maar ja, inmiddels zijn er natuurlijk zoveel mensen bij betrokken. Ja, het is niet meer zo dat ik alles zomaar in mijn eentje beslis. Kijk, de persoonlijke afweging of jij wel of niet verder wil. Ja, die ligt bij mij. Maar je houdt wel rekening met alle stakeholders. Ja. Ook met de nieuwe aandeelhouder nu. Over hoe we dat dan eventueel zouden doen.
Ja, je bent nog lang niet weg, hè, bij Brooks en DealSuite. Toch hebben we het even over het leven daarna. Van wat je gaat doen. We hadden het al even kort over Twente. Maar als ik nou even je cv erbij pak. Hè, dan gaat het echt van alles staat daarop. Reisleider, uitgever, gastheer bij talkshows. Bekende talkshows. Ook echt van vroeger oprichter van ondernemersplatform Sprout bijvoorbeeld.
Ja.
Ook interessant. What's next dan? Wat zou je dan willen doen in Twente bijvoorbeeld? Of is dat gewoon
ik denk niet per se
iets wat op die horizon staat?
Nou, dat is denk ik ook de leeftijd die het zich meebrengt. Maar ik zou in mijn volgende rol wel wat meer maatschappelijk actief willen zijn. En dat zou... Ja, dat kan op verschillende manieren worden ingevuld. Je zou betrokken kunnen zijn met organisaties die ondernemerschap stimuleren. Ik zou kunnen gaan lesgeven. Ik zou de politiek in kunnen gaan. Maar in ieder geval...
Oh?
Ja.
Ja? En
al sinds 5 jaar lid van D66. Dus ja. Slapend lid noem ik het maar. Ja. Maar
is dat dan meer lokale politiek? Of zie je jezelf echt in Den Haag een ministerspost?
Nu Plasterk daar de leiding gaat nemen.
Je kent hem dus.
Zou ik niet weten waarom ik daar niet heel snel zou kunnen aanschuiven. Maar nee, ja, weet ik niet. Ik denk dat je vooral in die zin ook overal moet je gewoon eerst even zeg maar klein beginnen. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Wat vak te leren. En misschien is dat ook voldoende. Maar ik dat is ook denk ik de leeftijd dat je krijgt. Ja, ik heb een mooi leven gehad tot nu toe in Nederland. En met alles wat er is gefaciliteerd voor mij. Je zit in de fase dat je iets wil teruggeven. En dat zou Twente zou kunnen. Het kan ook breder. Maar hoe dan ook iets wat maatschappelijk bijdraagt aan...
En wel altijd gerelateerd aan ondernemen?
Daar ligt wel natuurlijk mijn kennis, mijn ervaring... Dus dat is wel voor de hand liggend om daar dan iets mee te doen. Ja, ik zou ook wel... ik riep altijd vroeg, ik wil ook directeur worden van FC Twente.
Ja.
Daar hebben ze nu een hele goede directeur. Ja, moet je realistisch...
ook een keertje mee, toch? Nog niet benaderd?
Nee, daar ben ik niet voor benaderd, maar dat zou ik niet willen. Ja, je moet realistisch zijn. Aan de andere kant, dat vind ik zo mooi aan Plasterk... dat je ziet wat die man allemaal gedaan heeft... In Nederland zitten we wel heel vaak nog heel erg heel lang in onszelfde straatje door te gaan. Ik vind, ja, vandaar ook alle dingen die ik vroeger gedaan heb. Ik ben gewoon heel breed geïnteresseerd in alles. En dat maakt het leven denk ik ook interessant. En om te kijken waar ligt je kwaliteit en wat kun je. Dus in Amerika zie je dat gewoon iets meer. Ja. The sky is the limit.
Je luisterde naar de Top van Nederland met Peter Rikhoff, algemeen directeur en oprichter van overnameplatform Brooks. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Jan van Dam, topman van Dutch Flower Group, over de verduurzaming van de sierteeltsector. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.